Goedemorgen allemaal en heel hartelijk welkom in deze dienst. Bijzonder woord van welkom natuurlijk aan onze predikant, Timothy Algema. Fijn dat je vanmorgen voorgaat, broeder Dijkhuizen op het orgel. U hebt als het goed is wel het mededelingenblad kunnen lezen. En we ontvingen het vreselijke bericht van onze broeder Willem Middel. En ik vind het bewonderenswaardig, Willy, dat je er vanmorgen bent. Ja, dat is ook zo. Ik heb inmiddels de kaart en die wil ik graag voorlezen. En ik wil u vragen om daarbij te gaan staan. Willem is overgegaan naar het licht. Verslagen geven wij u kennis dat ten gevolge van een noodlottig ongeval van ons is weggenomen mijn lieve man, onze vader en opa, Willem Jan Middel. Geboren op 4 december 1940 en overleden op 17 november 2023. Na een huwelijk van bijna 60 jaar. De kaart is getekend door Willy en door de kinderen en de kleinkinderen. Onze broeder is opgebaard in het uitvaartcentrum De Runde in Emmekompas en is gelegenheid tot condoleren op donderdag 23 november van 7 tot 7:30. En de dankdienst voor zijn leven zal plaatsvinden op vrijdag 24 november hier in de Baptistenkerk. Er is dan een vooraf condoleren, dus om 10 uur is het condoleren tot 9:45 en dan begint om 10:30 de dienst. Aansluitend zal dan ook de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats in Emmekompas. Mocht u er naartoe gaan en u hebt de begrafenis ook meegemaakt, dan kunt u nadien nog koffie en soep krijgen. Het is wel even fijn dat u zich daar dan even voor opgeeft, zodat men ook weet voor hoeveel mensen of men dat moet bereiden. Ik heb deze kaart met de informatie ook even op het prikbord gehangen en er hangt een brief en een pen bij en daar kunt u zich opgeven. Zullen we een moment van stilte hebben voor Willem? Amen. U mag gaan zitten. Dan neem ik de rest van het mededelingenblad nog even met u door. Onze zuster Chick Bodewits is niet helemaal in orde, maar ik zag dat Otto er gelukkig wel was. En broeder Schody is ook niet in orde. Heel vervelend. Hij heeft een nieuwe lens in zijn ene oog gekregen. Is prima gegaan. En in het tweede oog is het helemaal mislukt. Er zit ook geen lens in, dus hij kan ook niet zien. En dat is natuurlijk heel frustrerend als je niet weet of dat nog weer hersteld kan worden. Bloemen gaan naar zuster Schuitema. Volgende week is er een extra collecte, dus twee collectes, ook een collecte voor de bloemen. Het is geweldig dat we altijd een prachtige bos bloemen hebben, maar zoals u denk ik ook allemaal wel weet, de bloemen zijn best wel duur op het moment. Dus we houden een extra collecte. Dan kunt u zich vandaag nog opgeven voor de grote schoonmaak die we aanstaande zaterdag willen houden. En voor de reguliere schoonmaak, het zou heel fijn zijn als zich daar wat mensen voor zouden op kunnen geven, als ze dat ook kunnen. En mocht dat niet lukken, dan gaan we gewoon naar andere wegen zoeken. Dus wilt u daar ook eens over nadenken. Dat waren de mededelingen, dan wil ik graag de dienst overdragen.
Laten we samen beginnen met het zingen van een loflied. We zingen met elkaar liederen voor de gemeente, zang 334. Het eerste, het vierde, het achtste en het negende couplet van Grote God, wij loven u.
Oh,
lied, en dat is ook zo. Maar het eindigt met, nou, een Kyriëgebed. Heer, ontferm u over ons. Dat mag de beweging in een dienst zijn, in ons leven zijn. Als we bij die grote God komen, ja, dan komen we voor hem. En dan raakt dat ons leven, dat we hem nodig hebben, in welke situatie we ook zijn. Vanmorgen zijn we samen in de naam van de Heer. En we blijden dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot een eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is te doen. En daarom mag ik het u zeggen, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus zijn Zoon. Hij woont met zijn geest in ons. Halleluja. Amen. We gaan nog een lied met elkaar zingen. Lied, een psalm, psalm 23. Die er voor de gemeente zang nummer 23, het eerste, het vierde en het vijfde couplet. God, dank u wel dat we vanmorgen ja, al uw naam mochten loven. Heer, u bent een groot God. En Heer, wat een genade als we u persoonlijk hebben mogen leren kennen als onze herder. Dank u, Heer Jezus, dat u de goede herder bent en dat u de schapen bij name kent. Heer, u kent ons ieder ook persoonlijk. Heer, en we bidden ja, dat u ook naar ons omziet in deze dienst. Heere, wilt u met ons zijn in vreugde, in verdriet, in dankbaarheid en rouw, in moed en angst. Heere, wilt u vanmorgen een woord geven, ja, ter bemoediging, een woord van troost. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen. Lied 331. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. over het thema Ken je mij in mijn lijden? Het is een groot onderwerp, maar het mag ons leven raken als we nu in lijden zitten. Als we in ons leven al lijden hebben gekend en anders ook voor de toekomst. Lijden wordt ons uiteindelijk vaak niet bespaard in het leven. Dus goed om bij stil te staan. Als eerste moest ik ook denken aan 7 oktober. Opgeschrikt door, wat een geweld in Israël. Zo hebben terroristen, deskundigen en anderen het nog nooit gezien. Beatrice de Graaf vind ik altijd interessant om naar te luisteren. En zij is er van haar stuk door. En dan denk ik, wat gebeurt er in de wereld waarin we leven? Wat een leed, wat een moeite. En het gebeurde op een dag, het was een driedubbele feestdag voor de Joden. En eentje was Simchat Torah. En op Simchat Torah wordt gevierd de vreugde van de wet. Joden, ik zou maar zeggen, houden zo van God dat ze dan de Torah in hun handen nemen, daarmee dansen, de boekrollen kussen als uiting van hun liefde voor God, voor het woord van God. En op de dag dat er zo ontzettend leed kwam over dit volk, hoorde je ook dat er op plekken in deze wereld extra gedanst is. In Engeland hoorde ik dat terwijl er, je zou zeggen, er is zoveel verdriet, laten we het maar rustig aandoen. Nee, ze kozen juist de andere kant op, om extra te dansen, want vandaag hebben we het nodig. Niet om het verdriet te ontkennen, maar in al het verdriet wat er is, om stil te staan, om voor het aangezicht van God te zijn. Dat is in het kort samengevat waar ik vanmorgen met jullie over na wil denken. Ken je mij in mijn lijden? Het gaat straks als eerste niet om onszelf. De mij is met een hoofdletter. Maar in het lijden van de Heer Jezus kunnen we ook stilstaan bij ons eigen lijden. Een oude klasgenoot van me, later heb ik ook nog les van hem gehad. Die heeft verder gestudeerd. En al wordt het lijden niet eens benoemd, komt het lijden altijd naar voren in de kerk. Al was het maar door de dood en opstanding van Jezus Christus. De viering van het avondmaal. En dat maakt dat in de kern van wat we doen met elkaar er ruimte is om stil te staan bij het lijden. En dat mensen zich daardoor al gezien en gedragen weten. Ken je mij in mijn lijden? Ik heb hier al een keer verteld over mijn dochter. Hij heeft een half jaar in Amsterdam gelegen. Dat was zwaar. En om haar te zien lijden was zwaar. Ik ben dankbaar, ze is nu in Drenthe aan het revalideren op een zorgboerderij. Dat is een stuk beter voor haar, ook voor ons als gezin. Maar wat ik al zei, we hebben het niet als eerste over onszelf. Terwijl, als je het over dit onderwerp hebt, voel je natuurlijk altijd ook als eerste je eigen pijn. Als dat er is. Ken je mij in mijn lijden? Ik zei het al, het is een hoofdletter. Staan we wel eens stil of hoe goed staan we stil bij het lijden van Jezus? Hebben we daar zicht op? Voordat we daarop uitkomen, nog wel een stap naar onszelf. Waarom weten we vaak zo slecht van elkaar hoe het gaat met het lijden? Het kan iets heel groots van binnen zijn. En hoe geef ik daar woorden aan? En gelukkig gebeurt dat wel. Dat als we mensen bezoeken, dat ze zich gehoord en gezien voelen. Maar je kan je ook heel gauw verkeerd begrepen voelen. Want het is zo groot. En ik vind een van de troostrijkste dingen, ook in het geloof, is dat God ons beter kent dan we onszelf kennen. Hij weet het. Hij kent het door en door wat er gebeurd is, wie je bent, wat je hebt meegemaakt. En dan het lijden van Jezus. We gaan zo lezen uit het evangelie. Maar wie is Jezus? Sommigen hebben gezien of verwacht, hij is de profeet, hij is de Messias. gehoopt dat Jezus de Romeinen eindelijk het land dus uit zou zetten. Dat de Joden vrij zouden zijn. Maar is dat het hele verhaal? Ken je Jezus dan in zijn lijden? Heb je dan gezien wie hij is en waar hij als eerste voor kwam om te doen? Daarvoor gaan we lezen met elkaar uit een bekend Bijbelgedeelte, denk ik, maar een gedeelte over de Emmausgangers. Uit Lucas 24, vers 13 tot en met vers 27. NBG-vertaling. En zie, twee van hen waren juist op die dag op weg naar een dorp 60 stadien van Jeruzalem verwijderd, genaamd Emmaus. En zij spraken met elkaar over wat er voorgevallen was. En het geschiedde, terwijl ze daarover spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeging. Maar hun ogen waren bevangen, zodat ze hem niet herkenden. En hij zei tot hen: wat zijn dit voor gesprekken die gij al wandelende met elkaar voert? Zij bleven met somber gelaat staan. Een dan van hen, genaamd Cleopas, antwoordde en zei tot hem: zijt gij dan de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat gij niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? En hij zei tot hen: wat dan? Ze zeiden tot hem: hetgeen geschied is met Jezus de Nazarener, een man die een profeet was, machtig in werk en woord voor God en het ganse volk, en hoe hem onze overpriesters en oversten overgegeven hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. Maar echter leefde in de hoop dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar met dit al is het thans reeds de derde dag sinds dit geschied is. Maar ook hebben enige vrouwen uit ons midden ons doen ontstellen. Zij waren in de vroegte bij het graf geweest en hadden zijn lichaam niet gevonden, en zijn toen komen zeggen dat zij ook een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En enige van de onze zijn naar het graf gegaan en hebben het zo bevonden als de vrouwen ook gezegd hadden, maar hem hebben ze niet gezien. En hij zei tot hen: o onverstandige en trage van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden om zijn heerlijkheid in te gaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften op hem betrekking had. Tot zover uit het woord van God. De Emmausgangers zijn teleurgesteld. Cleopas en nog iemand. Misschien was het zijn vrouw. Ze waren erbij geweest. Ze hadden alles meegemaakt. Ze hadden zo'n hoop gehad. Jezus de profeet. Jezus de Messias. Jezus die het volk zou komen bevrijden. Maar ze hebben hem gevangen genomen. Hij is gekruisigd en hij is gestorven. Dit is de derde dag en tot overmaat van ramp. Ja, de vrouwen kwamen vertellen dat er engelen zijn geweest die zeggen dat hij leeft. Maar we zijn gaan kijken en zelfs het lijk is weg. Het is echt helemaal voorbij. En ze zijn maar naar huis gegaan. Hoop verloren. En onderweg voegt Jezus bij hen. Ze herkennen hem niet. Waarom niet? Nou, misschien vanwege hun verdriet. Misschien ook omdat hij is opgestaan en een verheerlijk lichaam heeft, dat hij het wel is, maar dat het misschien niet direct. Ze hebben het niet direct gezien. En hij loopt met hen mee en hij stelt eerst vragen van: wat is er aan de hand? En dan zijn ze zo verwonderd. Bent u dan de enige vreemdeling die niet weet wat er allemaal gebeurd is deze dagen in Jeruzalem? En dan vertellen ze het. Vertellen. En op een gegeven moment, ja, confronteert Jezus ze ook. Rondom de vraag die ik zeg: ken je mij in mijn lijden? Hij zegt tegen ze in Lucas 24, vers 25 tot en met 27... hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de profeten. Jezus vertelt dus dat zijn weg als Messias, als Christus, de weg is van lijden naar heerlijkheid. Het ingaan in zijn heerlijkheid, ja, dat slaat al direct op zijn opstanding. Hij is opgestaan met een hemels lichaam. En hij is later de hemel ingegaan en zit aan de rechterhand van God de Vader. En straks, wij zien uit nadat hij terugkomt, in heerlijkheid. Maar zijn eerste komst was niet in heerlijkheid. We gaan straks kerst vieren. Hoe is Jezus gekomen? Als een kindje zo klein en kwetsbaar, teer. En er was geen plaats. En lijden maakte onderdeel van zijn leven uit. Daarvoor is hij geboren. Om voor ons in de plaats te lijden en te sterven. Gelukkig om op te staan, om echte hoop te geven. Dat hadden Emmausgangers niet gezien. Hadden ze niet begrepen. Jezus zegt tegen hen, en toch stond het al in onze Bijbel, de Hebreeuwse Bijbel. Hij spreekt over Mozes en de profeten. Hij zegt, het staat erin. Vanuit Mozes, Deuteronomium, er was niemand die zo vertrouwelijk met God sprak als Mozes, staat er. En in het Joodse volk kwam al de verwachting dat er weer eens een profeet zou komen als Mozes. Maar vanuit de profeten wil ik vanmorgen als eerste met jullie stilstaan, omdat dat denk ik het meest bekende gedeelte is waarin we kunnen zien waar het gaat over Jezus' lijden en over de omkering, zijn verhoging, zijn opstanding. Jesaja hoofdstuk 53. We gaan het niet helemaal lezen, dat kunt u thuis doen. Het is ook een bekend gedeelte in verband met het lijden. Maar we lezen een aantal versen. Jesaja 53, vers 10b tot en met 12a. Daar lezen we over de knecht des Heren. Hij offerde zijn leven voor hun schuld. Om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de Heren wilde. Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht. Hij neemt hun wandaden op zich. Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen en zal hij met machtige delen in de buit, omdat hij zijn leven prijs gaf aan de dood en tot de zondaars liet rekenen. Nou, hier en hiervoor wordt gesproken over dat de knecht des Heren sterft. Maar er wordt ook gesproken over zijn nageslacht, wat door zijn offer gerechtvaardigd wordt. Dat is waar Paulus ook over schrijft in het Nieuwe Testament. Onze rechtvaardigheid in Jezus Christus. Hier wordt dat al benoemd. Zijn dood en opstanding. Honderden jaren voor de geboorte, dood en opstanding van Jezus. Dit is echt een profetisch woord. En dan kennen we nog zo'n profetische tekst. Maar die is wat meer gelaagd. En die leunt misschien wel op die tekst uit Jesaja 53. Het is een psalm van David. Een psalm die past ook bij het leven van David. Past bij het lijden van het volk toen. Past ook nog bij het lijden van het volk van God vandaag, zou ik zeggen. En ten diepste past het en is het vervuld in het lijden en sterven van Jezus Christus. Dan hebben we het over psalm 22. Psalm 22 gaat ook over lijden. Maar zit ook dezelfde omkering. De weg van lijden naar heerlijkheid. En die zal ik kort lezen. Psalm 22 ga ik ook niet helemaal lezen, dat kunt u thuis ook doen. Maar de omkering zit in vers 22 en 23. In vers 22 is de psalmist nog in gebed. Verlos mij uit de muil van de leeuw en van de horens der woudossen. En dan zegt hij, gij hebt mij geantwoord. Eerst bidt hij en dan zegt hij, u hoort me. U beantwoordt mijn gebed. En dan zegt hij, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. In het midden der gemeente zal ik uw lof prijzen. Ook in psalm 22 zit een omkering. Psalm 22 begint met de bekende woorden die Jezus op het kruis uitsprak. Mijn God, Waarom heeft u mij verlaten? En er zit nog meer in deze psalm die letterlijk van toepassing zijn op het kruiswerk van Jezus Christus. Opnieuw een profetisch woord. Ik denk dat Jezus dit bedoelde tegen de Emmausgangers. Hebben jullie het niet gezien? Het staat erin. Mijn God, waarom heb je mij verlaten? Toen Jezus het uitsprak, ja, was hij van God verlaten, omdat hij voor het eerst de zonde en de gevolgen van de zonde heeft gedragen aan het kruis. Hij die in volkomen verbinding met God de Vader was, ja, miste de afstand tot God. En Calvijn zegt dan dat hij aan het kruis door de hel is gegaan, want wat is dat anders dan Godverlatenheid? Was God er niet? In ieder geval was Jezus vertrouwen er, ook aan het einde, aan het kruis. De laatste woorden die Jezus uitspreekt is: mijn Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En ik denk dat Jezus echt van God verlaten is geweest. En aan de andere kant kan ik me niet anders voorstellen dan dat God de Vader zo betrokken is geweest op wat zijn zoon daar aan het doen is, op het kruis. Maar ook in onze ervaringswereld kun je meemaken dat de ouder zijn armen open heeft naar de kinderen, maar dat een kind het niet ziet. Het op dat moment niet meemaakt. Niet ervaart. En Jezus heeft het echt niet ervaren. Zo diep kan het gaan. Ook in ons eigen leven. Ik was laatst in het gesprek met een vrouw op mijn werk bij de Heesenberg. En ze zei: waar ik me het meeste in herken in de geschiedenis, in het verhaal van Jezus, zijn die woorden: mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Zo moeilijk had ze het gehad in haar jeugd. Daarna, toen heb ik met haar ook stilgestaan. Ik zei: weet je wel dat het niet alleen Jezus is die het zegt, maar dat het ook in de psalm staat, van toepassing voor David, voor het volk. En wij kunnen ons daar ook in herkennen. En wat heel troostrijk is, is dat we ons daar niet alleen in kunnen herkennen, maar als we Jesaja 53 nog weer even naast leggen, dan heeft Jezus niet alleen de zondelast en de zondeschuld van mensen gedragen, de gevolg van de zonde, de dood, maar staat er ook dat hij ons lijden heeft gedragen. Het gaat me boven de pet, echt waar. Maar het staat er wel. Als er iemand bekend is en weet van ons lijden, is hij het. Omdat hij God is, maar ook omdat Jezus het gedragen heeft. En als wij lijden, dan mogen we bij hem komen. Mogen we op Jezus zien. Hij kent het. En ik ga het maar op dit moment zeggen, dit vind ik een van de mooiste dingen van het christelijk geloof. Het is de weg van lijden naar heerlijkheid. We gaan stilstaan bij de hoogverheven Heer. Maar de diepte, ons geloof, we kunnen nooit zo diep zitten in ons leven dan dat ons geloof daar wel iets over te zeggen heeft. En wel de Heer Jezus Christus zelf, die het lijden kent. We zeggen immers, hij is de man van smarten. Dus hoe diep we ook zitten, mogen we bij hem komen. Hij weet ervan. Jezus is ook de opgestane en verheerlijkte Heer. Zullen we zo bij stilstaan? Maar die beide kanten, die mogen er volop zijn in de gemeente van Jezus Christus. Paulus zegt dat ook later. Er is ruimte voor vreugde en verdriet in de gemeente van Jezus Christus. We mogen met elkaar meelijden en we mogen met elkaar mee vieren. Ken je mij in mijn lijden? Is de vraag. En Jezus, die confronteert die Emmausgangers ze dan mee dat ze dat nog niet gezien hebben, dat het in de Bijbel staat. En dat was helemaal niet om ze heel hard te vallen. Want wat zeggen die Emmausgangers later als ze het doorhebben dat het Heer Jezus is? Wat zeggen ze? Brandde ons hart niet in ons, hè, toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons opende. Jezus ging juist laten zien wat hij gedaan heeft voor hen. En dat raakte hun hart, dat verwarmde hun hart. En dat mag het vandaag de dag nog steeds doen. Als we avondmaal vieren, er zijn vanuit de geschiedenis van die mooie oude bekers waar zowel beide opstaan. Het lijden in de vorm van een doornen kroon zit vaak onderaan de beker. Zonder stekels, want ja, we zullen ons besprekken. Maar hij staat erop, de doornen kroon, de beker van het lijden. Maar wat staat er ook op een avondmaal beker? Nou, bijvoorbeeld een druiventros. Vrucht van wat Jezus gedaan heeft voor u, voor jou, voor mij. Allebei staat op de beker. Katholieken hebben een kruis, een crucifix met Jezus erop. En dan zeggen wij protestanten, ja, maar de Heer is ook waarlijk opgestaan. En dat beaam ik. En ik zeg maar, in het geloof mogen we bij beide stilstaan. De lijdende knecht die het voor ons gedaan heeft, waarin we ons lijden kunnen herkennen. En ja, laten we onthouden dat het kruis leeg is. Want hij heeft overwonnen. Het is allebei zo belangrijk voor ons hart om dat te pakken. Binnen mijn werk maak ik ook gebruik van positieve psychologie. U mag het woord gelijk weer vergeten, maar positief denk je, dat is alleen maar positief. En positieve psychologie is inderdaad voor het opzoeken van lichtpunten in je leven, wat je kracht geeft. Maar nooit zonder te vergeten wat er moeilijk is in je leven. Wat de schaduw is. Want je hebt juist in die schaduw, in de moeite, in de pijn, daar heb je licht nodig. En dat vind ik eigenlijk heel erg mooi. Om die twee mogen bij elkaar komen. Dat lukt niet altijd als we in diep verdriet zijn. Maar door geloof kan de Heer dan ook vrede geven. Ik moest daarbij ook nog denken natuurlijk aan ons jaarthema. Sta op en strek u uit naar het licht. Als er zoveel duisternis is, ja, dan hebben we het nodig. Misschien niet alleen om zelf op te staan, dat ook. Maar als het niet lukt, dan hebben we vrienden nodig die om ons heen staan. Die ons helpen. Jezus is dus de weg van lijden naar heerlijkheid gegaan. En wij dan? Paulus schrijft in Romeinen 8, vers 17b. Kunt u het nog eens nalezen. Schrijft hij dit. Wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. Voor het christelijk leven geldt dat wij ook delen in het lijden van Christus. Als je bij Jezus hoort, kan dat lijden betekenen. Als je kijkt naar christenen over de wereld, is het qua aantal de grootst vervolgde groep die er is. Omdat ze de naam van Jezus belijden als de Messias. Maar Romeinen hoofdstuk 8 spreekt ook over dat de hele wereld zucht en in barensnood is. En wij zien er zelf naar uit dat het duidelijk mag worden dat we kinderen van God zijn. Dat Jezus terugkomt en dat alles anders wordt. Maar ook wij die als eerste de Heilige Geest hebben ontvangen, schrijft Paulus daar. Ook wij zuchten. Ook als je christen bent, zitten we nog zelf in hetzelfde bootje van de wereld. Waarin gebrokenheid is en waar je kunt sterven. Wij zuchten. En soms weten we niet eens wat we moeten bidden. En dat vind ik heel sterk wat Paulus schrijft. Het is zelfs de geest van God in ons. Wat doet die? Die zucht ook. Soms zijn er geen woorden voor. En God kent uw pijn, mijn pijn. En Gods geest zucht in ons. Om voor ons te bidden. En Jezus zit in de troon bij de Vader. En wat doet hij voor ons? Hij pleit voor ons. Hij bidt ook voor ons. En tegelijkertijd geldt het voor christenen. Is er niet alleen het stilstaan bij het lijden, maar tegelijkertijd is er voor ons ook al die werkelijkheid van de opgestane Heer. Die vrede kunnen we nu al kennen in ons leven. Die kennen we al. En daaruit mogen we ons laten voeden. Dat is ook wat onze hoop is. Maar hoe kun je dan met het lijden omgaan? Henri Nouwen schreef ooit het boek Kun je de beker drinken? Ik had het net over de avondmaalsbeker, waar zowel het lijden als de overwinning van Jezus op gesymboliseerd wordt, waar zijn bloed voor staat. Hoe kunnen wij met het lijden omgaan? Nou, dat kan door in Jezus Christus te geloven. Hij heeft ons lijden op zich genomen. Jezus heeft onze zonde schuld gedragen. Daardoor kunnen wij vergeving van onze zonde schuld ontvangen en herstel zoeken voor de gevolgen van de zondeval. En daarbij zeg ik, de gebrokenheid is de wereld nog niet uit. Dat zei ik net ook. Maar wat zegt Paulus ook in Romeinen hoofdstuk 8? Als hij stilstaat bij de gebrokenheid, zegt hij, in dit alles hebben wij hoop gekregen. We hoeven als christenen niet te leven als mensen zonder hoop. En daarbij mogen we elkaar bijstaan. En toen moest ik toch opnieuw denken, en hoe is Jezus daar dan mee omgegaan? In Hebreeën hoofdstuk 12, vers 2b, lezen we dat Jezus stand hield. Weet u waardoor hij stand hield? Er staat, denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Voor het kruis hield Jezus stand door te denken wat er na het kruis zou volgen. De eer van zijn Vader. Het herstel, de redding van ons mensen. En dat hij zou opstaan en dat hij terug zou gaan, de heerlijkheid van zijn Vader in. Dat gaf hem kracht om de weg van lijden te gaan. Jezus, de Zoon van God, is mens geworden. En ik zou bijna zeggen, niks menselijk was hem vreemd, behalve de zonde. En ook over Jezus lezen we op een moment dat hij zo ontzettend leed in de hof van Gethsemane het volgende. We lezen in Lucas 22, vers 43 over Jezus in Gethsemane. Uit de hemel verscheen een engel om hem kracht te geven. De Bijbel zegt dat Jezus bloed, druppels zweette. En dan komt een engel bij hem om hem te bemoedigen. Om hem aan te moedigen. Om hem te versterken. Dat is wat hij nodig heeft op dat moment. En vanaf daar gaat Jezus ook die weg naar het kruis. Als geestelijk verzorger praat ik ook met mensen die niet allemaal christen zijn. Ik ga met hun vanuit hun lijden dan ook op zoek naar wat geeft jou moed. Wat geeft jij nou kracht in het leven? En in ons geloof, wat geeft ons moed als christenen? De Heer Jezus zelf. En hoe reageren wij op de Heer Jezus? Dat heeft betekenis voor ons geloof, hoop en liefde. Ik kom bijna altijd op die drie terug. In Jozua lezen we dat God tegen hem zegt dat hij sterk en moedig moet zijn. Waarom? Ik ben bij je, zegt God. Omdat ik bij je ben, kun je erop vertrouwen, geloven. En daarom, wees sterk en moedig. Geloof wil ons vertrouwen geven om sterk en moedig te zijn. Liefde, wat doet liefde? Als we denken aan liefde vanuit 1 Korinthe, de goddelijke liefde die ons kracht wil geven. De liefde is geduldig. Als ik dan denk aan het Engelse woordje patience, ga niet te moeilijk maken hoor, komt uit hetzelfde woord uit het Latijn naar het Nederlands in het woord patiënt. Wat heb je als patiënt nodig? Geduld. Liefde in de vorm van geduld. Ik geloof dat er God ook vandaag de dag dingen kan doen door geloof. Maar niet alles gebeurt nu. En dan zullen we ook als we ziek zijn geduld moeten hebben. In het spanningsveld leven, in de relatie met God. In het reeds, in het nog niet. Maar voordat ik bij de hoop uitkom, wil ik nog iets over de liefde zeggen. 1 Korinthe 13 zegt, de liefde gelooft en hoopt alles. En wat staat daarvoor en daarna? De liefde verdraagt alles, hè? In alles vol hart ze. Dat is wat er staat. En als je zegt, hé, maar dat doe ik niet altijd, dan zeg ik, ja, maar dat is de bron van de goddelijke liefde. God die ons kracht wil geven om moedig te zijn in situaties die zo ontzettend moeilijk zijn. En dan de hoop. Nou, het voorbeeld van Jezus, vanwege de vreugde die voor hem lag, is hij het kruis niet voorbij gegaan. Wij zouden misschien wel heel snel de weg naar heerlijkheid willen gaan en het kruis maar overslaan. Dat was in de diepte, denk ik, de verzoeking in de woestijn van de duivel. Als u mij aanbidt, krijgt u de koninkrijken. Was een weg zonder lijden. Jezus deed het niet. En voorafgaand aan het kruis hebben we het mooie geschiedenis van de verheerlijking op de berg. Wat kwamen Mozes en Elia doen? Met Jezus praten over de weg die hij zou gaan. De weg van lijden naar heerlijkheid. Wat zegt Petrus? Ja, laten we het zo houden. Dit lijkt me wel mooi. Mozes, Elia, Jezus, laten we tentjes maken. Dit is goed. Kon niet. Jezus kwam om de weg van lijden naar. En ineens zijn die andere twee weg en het gaat om Jezus alleen. En hij is die weg van lijden naar heerlijkheid gegaan. Hij heeft hem gebaand, zodat er echte hoop is. Een hoop die zeker is. Ik ga zo afronden. Jezus zit nu in de troon bij God de Vader. En waarmee bemoedigt Jezus de gemeente? In Openbaring 3 vers 21 lezen we dat hij zegt, wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit. Wat geweldig. Jezus is die weg van lijden naar heerlijkheid gegaan. In ons lijden mogen we bij hem kracht vinden. Ook doordat hij nu al in de troon zit. En we weten dat hij terugkomt en dat hij alle dingen nieuw gaat maken. En op een dag alle tranen van onze ogen zal afwissen. Dat betekent niet dat we daar alleen maar op hoeven te wachten. Want God is vandaag ook in ons leven aan het werk. En mogen we naar elkaar omzien, mogen we elkaar steunen, mogen we God zoeken. Mogen we antwoord geven op wie Jezus is. Door geloof, hoop en liefde. Moed vatten om heel de weg te gaan. Laten we samen bidden. Heer God, wil u zo danken voor uw woord. Heer, en dat Jezus zo aansluit bij de Emmausgangers en dat hij in ons leven ook aansluit, Heer, bij waar onze pijn, waar onze wanhoop zit, onze verwarring. Heer, en dank u wel dat u zichzelf dan bekend maakt. Heer, en wat zo verandering maakt, want dat is de verandering van wanhoop naar hoop. Van een leeg gevoel van binnen naar een warm hart. Omdat u ons uzelf laat zien in uw woord. Heren, dank u wel dat we u kennen. Dank u voor troost in verdriet. Dank u, Heer, dat uw woord ook ons oproept om anderen te troosten. Ja, met de troost waar we zelf mee getroost zijn. Heer, in iedere situatie kan weer anders zijn. Heer, maar u bent de levende God. En dank u wel dat we bij u mogen stilstaan. En dat er ruimte is voor ons diepste lijden om bij u te komen, Heer Jezus. En dat er hoop is in alles. En dat u ons de liefde geeft door uw Heilige Geest. Om ons kracht te geven. Heer, we bidden u ook voor kracht. Heer, ook voor deze week. In het bijzonder voor zuster Willy Middel. Heer, en haar kinderen, kleinkinderen. Heer, rondom het grote verlies. Heer, van haar man Willem Middel. Heer, ontfermt u zich over haar, over hen. Wilt u erbij zijn deze week? Heer, ook vrijdag als het afscheid daar zal zijn. Maar Heer, we danken u voor het geloof dat leeft. Dat we ook mogen weten dat onze broeder bij u is. En dat er een weerzien zal komen. We danken u daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar ook een lied zingen als antwoord op de preek. Het is eigenlijk een avondlied. Liederen voor de gemeente, zang 540. Blijf bij mij nabij. Nog kort bidden en ook om de zegen vragen. Voor wie dat kan, wil ik vragen om te gaan staan. Heer God, wat is het goed om vanmorgen ook als gemeente samen te komen. Heer, om vreugde en ook verdriet met elkaar te kunnen delen. Dank u, Heer, dat daar de ruimte voor is. Heer, dat we daarvoor naar u mogen opzien. Heer, en er is zoveel wat er ook in deze wereld gaande is. Brandhaarden van geweld, van oorlog. Heer, ook dingen die ons vaak doen laten zuchten. Heer, en wij bidden ook om uw ontferming. Heer, over daar waar zo'n lijden is. Heer, we bidden voor goed bestuur, wereldwijd. Heer, en ook deze week voor in ons land. Heer, wilt u ons een goede overheid geven? Heer, dat er vrijheid is voor ons om te leven en als christenen uw naam te belijden. Heer, dank u wel dat we zo samen mochten zijn en van hier mogen gaan onder uw naam. De Heere zal jullie zegenen en beschermen. De Heere zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heere zal aan jullie denken en jullie vrede geven. Zo zegen u de Heer in Jezus' naam. Amen. We zingen tot slot lied 394. Heel de weg leidt mij mijn heiland.